Middag allemaal. Welkom bij deze sessie over How to Migrate Your Application to Windows Azure. Dat was de volledige titel. Ik ga vanmiddag deze sessie voor jullie geven. Mijn naam is Anko Duijzer. Ik ben werkzaam als Platform Strategy Advisor voor Azure. Een hele mond vol. Maar ik werk bij Microsoft. Ik ben onderdeel van een wereldwijd Azure ISV incubatieteam. Dus onderdeel van het Azure team en bij het Azure team hebben we een groep met 40 mensen op dit moment, waar ik er één van ben, wereldwijd. En wij houden ons bezig met het drijven, zoals wij dat mooi noemen intern. Het voor zorgen dat ISV's, independent software vendors, gebruik gaan maken van Azure. Althans, als dat zinvol is voor hun om dat te gaan doen. Om ze daarbij te helpen te kijken hoe applicaties zouden kunnen terechtkomen op het Windows Azure platform. Dat is mijn rol en ik richt me voornamelijk op Nederland. Een klein beetje België, een klein beetje Noorwegen, Denemarken, maar voornamelijk Nederland. En in mijn rol kom ik dus eigenlijk dagelijks deze vraag tegen. Hoe kan ik nu mijn applicatie migreren naar het Windows Azure platform? Dus het uitgangspunt is, je hebt een bestaande applicatie en hoe zou die gebruik kunnen maken van Windows Azure? En is het zinvol? En een vraag die daar ook heel vaak bij komt, wat gaat het me kosten? Een niet onbelangrijke vraag. Dus daar wil ik vanmiddag met jullie het komende uur en een kwartier naar gaan kijken. Wat mij betreft is de groep klein genoeg om het interactief te houden. Het is inmiddels de laatste middag van de Dev Days. Het is vrijdagmiddag, het is na de lunch. Dus als er vragen zijn tussendoor, dan stel ze. Daarmee kunnen we het interactief houden. Ik heb slides, maar ik heb niet per se de ultieme behoefte om al mijn slides langs te lopen. Ik kan best een deel overslaan als dat zo uitkomt. Dus steek je hand op en als ik denk even genoeg met vragen, dan geef ik het ook wel weer aan. Maar dan bij deze de uitnodiging om interactief te zijn. De vraag, how to migrate your application to Windows Azure. Het grootste obstakel wat ik tegenkom tot dusver, bij al mijn partners en klanten waar ik over de vloer kom, is iets als wat ik noem koudwatervrees. Want het makkelijkste antwoord op deze vraag is, ga het gewoon doen. Begin eraan. Ik zal zo dadelijk aan de hand van een scenario een aantal dingen aan jullie vertellen over waar je tegenaan zou kunnen lopen. Maar het grootste probleem is koudwatervrees, het niet durven. En ga ik je proberen duidelijk te maken aan de hand van een kort verhaal. Als ik niet bij Microsoft werk, dan daarnaast ben ik ook voetbaltrainer. En zoals je aan de kleuren kunt zien, niet bij Barcelona, maar bij een lokale club met een achttal pupillen. En deze jongens die kunnen voor hun leeftijd, vind ik ontzettend goed voetballen. Maar blijkt ook wel, ze zijn de afgelopen 3 jaar achter elkaar kampioen geworden. Vrij recent ook weer, daar is deze foto van. Nu gaan ze promoveren het komende jaar naar het hoogste niveau wat je in Nederland op amateurvoetbalniveau kunt spelen. Hadden we afgelopen zaterdag een wedstrijd. En die wedstrijd is voor mij ook wel min of meer synoniem van hoe het is bij mijn klanten als het gaat om Azure. We hadden een oefenwedstrijd tegen een tegenstander vanuit die hoogste klasse. Om eens te kijken hoe dat al gaat. Op voorhand waren de jongens dus al zenuwachtig, want dat was de hoogste klasse. In het veld bleken alle spelers minimaal 1 kop groter te zijn dan dat zij zijn. Dat intimideerde nogal, dus de eerste helft hebben ze eigenlijk niet gevoetbald. In de rust heb ik ze verteld dat ze echt wel heel goed kunnen voetballen en dat ze het eens zouden moeten proberen. En naarmate er 1 en 2 en 3 jongens dat gingen doen, bleek uiteindelijk dat ze inderdaad goed konden voetballen en zelfs doelpunten konden scoren tegen een team wat een jaar ouder is, een jaar lang meer ervaring had, gewoon door het te doen. En dat is ook een beetje met Azure. Die stap zul je moeten maken. Je moet het durven, anders gaat het niet gebeuren. Voor mijn beeld, wie weet er helemaal niets van Azure? Oké, er zijn een paar mensen. Er komt nog iemand heel snel binnenlopen die niets van Azure weet. Heel goed. Wie heeft een applicatie gebouwd op Azure? Dat zijn er ongeveer net zoveel, maar wel anderen. Dat is op zich goed. Ja, anders zou het heel interessant gaan worden, maar... Oké. Dan ga ik in 3 slides heel kort vertellen over Windows Azure. Dus degene die het allemaal wil weten, 2 minuten, dan zijn we er overheen. Zo makkelijk is het eigenlijk. Windows Azure bestaat uit 3 dingen. Of eigenlijk het Azure platform. Windows Azure, SQL Azure, App Fabric. Het hart van het hele platform is Windows Azure. En Windows Azure zou je kunnen zien als het operating systeem van een platform. Heb je altijd nodig als je gaat migreren naar het platform. Hier komt jouw applicatie te draaien. Jouw website te draaien, jouw service te draaien. Of wat je ook zou mogen hebben. Wat doet Windows Azure nog meer? Storage. En storage is een interessant vraagstuk als we het hebben over migratie. Daar gaan we het zeker over hebben vanmiddag. Recent is er iets bijgekomen, dat heet Virtual Network. Ook daar zal ik nog meer over vertellen. Maar Virtual Network zorgt ervoor dat je je bestaande infrastructuur kunt koppelen aan dingen die je draait in de cloud. Op een veilige manier. En eigenlijk zou je je bestaande datacentrum kunnen uitbreiden met resources in de cloud. Is dat wat je daar kunt doen? Dus dat is Windows Azure, dat is het hart. Dan hebben we SQL Azure. SQL Azure, het woord verraadt het al, is een relationeel database management systeem in de cloud. In de lijn van SQL Server. Je kunt dus relationele data daar opslaan. We hebben reporting, sinds kort SQL Server Reporting Services. En we hebben een data sync, waardoor je databases in de cloud in sync zou kunnen houden. Maar ook bijvoorbeeld een SQL Server database die lokaal bij jou on-premise staat, in sync kunnen houden met de database in de cloud. En de omgekeerde weg. Dat is SQL Azure. Relationeel database management systeem. Ander onderdeel waar je vaak mee te maken hebt als je gaat migreren. Dan de derde, de Windows Azure App Fabric. Dat is wat lastiger. Maar eigenlijk werd gisteren in de keynote wel min of meer verteld wat het is. Het is een set aan Lego-stenen, zou je kunnen zien, die je kunt gebruiken in jouw applicatie. Dus vanuit Microsoft hebben we gekeken wat zijn nou generieke onderdelen die heel veel van ons in een applicatie gebruiken. Nou, die stoppen we in Windows Azure App Fabric. Je doet vaak iets met security. Er is een security onderdeel. Connectivity. Je hebt vaak connectivity met bestaande applicaties, bestaande services, misschien services van derden. Er is een servicebus voor connectiviteit. En recent, zeer recent, afgelopen nacht zelfs, hebben we gereleased iets wat heet caching. Performance optimalisatie in de cloud. Kortom, je kunt data gaan cachen in plaats dat je het van disk aftrekt. Dat is de nieuwste. En de meeste ontwikkeling in het Windows Azure platform mag je verwachten in de App Fabric. Er komen steeds meer generieke services, waardoor je zelf minder plumbing hoeft te bouwen en dat je gewoon gebruik van kunt gaan maken. Dat is het idee in ieder geval erbij. Dus dat zijn de 3 onderdelen. Windows Azure, SQL Azure en App Fabric. Als je terugbrengt tot wat de cloud nou eigenlijk is, doet eigenlijk maar 2 dingen, de cloud. Het biedt je rekenkracht en het biedt je storage. Dat is het enige wat we doen en daarvoor hebben we 6 datacentra in deze wereld gebouwd. 1 voor ons heel dichtbij in Amsterdam. En daar doen we dat. En daarbovenop hebben we dus de abstractie van Windows Azure, SQL Azure en de App Fabric. Goed, stel je voor je zou daar gebruik van willen maken. Dan is dit het basisprincipe van de cloud. Als je kijkt naar een design van je applicatie, zou je op zo'n soort design terecht willen komen. Dit is het meest ideale design wat volledig de cloud benut. En ik noem dit vaak het Starbucks design. Ik heb het verhaal al heel vaak verteld, dus ik ga het niet nog een keer vertellen. Maar het Starbucks design kun je opzoeken met Bing of Google. En dan zul je er van alles over vinden. Het idee is in de cloud dat je het werk aan de voorkant, de intake, scheidt van het werk aan de achterkant. En dat je heel veel dingen asynchroon doet. Dat is het belangrijk gedachtegoed van de cloud. Op die manier kun je optimaal gaan schalen en heb je ook een kosteffectief model. Ik kom er op een aantal plaatsen nog op terug. Maar hou dit in je hoofd als het basisdesign. Het ontkoppelen van de voorkant van de achterkant, asynchroniteit, zijn belangrijke begrippen. Goed, migreren. Stel je voor, we kiezen voor de cloud. We kiezen voor de Azure cloud. Ik ga uit van dit scenario. Dit is een scenario wat intern bij Microsoft werkt, waar ik regelmatig last van heb. Het is een applicatie dat wanneer ik op zoek ga bij het Azure team in Redmond, dan krijg ik andere rekeningetjes van een hotel, van eten, van een vliegtuig. Die moet ik declareren. Er is dus een expense-applicatie binnen Microsoft. En die werkt ongeveer op deze manier. Er is een website. En op die website vul ik mijn expenses in. Wat ik allemaal zou willen expensen of declareren. Doe ik via een browser. Ik word daar geauthenticeerd tegen de Microsoft Active Directory. Dan weten ze dat ik Anko ben. En dat komt erin te staan. Nou, vervolgens heb ik dat ingevuld. Dat komt in een of andere database te staan. Een SQL Server database. Daar staan de regels van mijn expense in. Daarnaast moet ik de bonnetjes stop ik in een envelop. En die envelop gaat naar één centraal punt binnen Microsoft. En daar worden al die bonnetjes gescand. En die bonnetjes zouden overeen moeten komen met mijn expenses. En als dat zo is, gaat er een bericht naar een financieel systeem. Extern financieel systeem, draait niet bij ons binnen die expense applicatie. En daar gaan ze vertellen, ga Anko dit bedrag uitbetalen omdat hij dat heeft gedeclareerd. En het is gevalideerd, we hebben alle bonnetjes, het is allemaal goed. Dat is de applicatie. Neem ik als uitgangspunt, dus we hebben een webapplicatie. We doen iets met authenticatie. We hebben ergens storage in de vorm van een database, maar we hebben ook iets op file staan, namelijk de gescande bonnetjes. Die scansoftware hebben we ook nodig, dus dat geeft ons nogal wat uitdagingen. Want veel van die dingen zijn er niet één op één in de cloud. Er is bijvoorbeeld geen Active Directory in de cloud. Die bestaat daar niet. Nog niet, moet ik eigenlijk zeggen. Dus die is er niet. Ik moet die website ergens hebben. Ik zal mijn bonnetjes ergens moeten registreren in een database. Ik moet ergens die OCR-software kunnen draaien om mijn bonnetjes te scannen. Dus ik heb onderhande vraagstukken waar ik tegenaan loop. En aan de hand van dit scenario wil ik met jullie kijken van, hey, hoe zou je dat nou kunnen oplossen in de cloud? Een vraag hiervoor is, waarom zou ik eigenlijk naar de cloud willen? Ik bedoel, het draait nu, van waarom zou ik dat willen? Je moet je voorstellen, die bonnetjes, die moet ik voor het eind van de maand, dus zeg maar nu ongeveer, ik moet dat inderdaad vandaag nog doen, moet ik ze ingeleverd hebben over de afgelopen maand. Dus je kunt je voorstellen dat het gisteren, vandaag, morgen misschien nog wel heel erg druk is op deze website. Want dan gaan alle Microsoft mensen, 80.000 man wereldwijd, gaan proberen die expenses in te voeren. Vanaf zondag is er waarschijnlijk niemand. Want dan maakt niemand zich er echt meer druk om tot we weer aan het eind van mei zijn. Dus we hebben nu een heel serverpark daar staan. Wat staat te wachten iedere keer op het eind van de maand. Nou, dat is op zich zonde van die machines die daar staan. En dat klinkt als een ideaal cloud scenario. Want in de cloud betalen we voor de rekenkracht die we gebruiken. Dus dan betaal ik voor die 3-4 dagen dat het echt druk is. En daarna niet meer. Dat is op zich interessant. Een andere is dat we eigenlijk die bonnetjes overal vandaan moeten kunnen invullen. Want binnen Microsoft is de term het nieuwe werken bijzonder populair. Maar dat betekent ook dat ik vanaf ieder willekeurige plaats dit zou moeten kunnen doen. En niet per se met mijn laptop geconnect moet zijn aan het internet. Dus ik wil me misschien ook wel op een andere manier kunnen authenticeren. Dan tegen de Active Directory van Microsoft. Bijvoorbeeld met mijn Live ID. Zou best kunnen. Dus er zijn een aantal behoeftes in deze applicatie, waardoor we denken, nou, we moeten naar de cloud. Eerste vraagstuk waar we met elkaar gaan kijken, een aantal punten. Ik ga kijken naar identity. Dus hoe bepaal ik nou wie je bent en wat je mag. We gaan kijken naar storage. Dat is misschien wel het grootste vraagstuk als we gaan migreren. We kijken naar compute, hoe ga ik nou mijn website daar bijvoorbeeld overzetten of die OCR-software overzetten. En het laatste punt waar we naar kijken is, hoe doen we dat nou zo goedkoop mogelijk? Want een van de belangrijkste boodschappen misschien wel voor mensen die aan de gang gaan met de cloud, is dat ontwikkelaars krijgen iets terug in hun design, een extra component, en dat component dat heet geld. Want je kunt het in design behoorlijk verpesten, waardoor de rekening aan het eind van de maand nogal hoog kan uitvallen. Dus design is ook een design, een performance optimalisatie is een aspect, maar ook een kostenoptimalisatie is bijvoorbeeld een aspect. Ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik kom uit de tijd dat voor ik mijn regelcode had afgeschreven, was er een nieuwe processor en meer memory tegen minder geld. Daar maakte ik me niet echt heel druk om. Dat is in de cloud wel anders. Want hoe meer rekenkracht jij gebruikt, hoe duurder het gaat kosten. Heel simpel. Als jij je data daar voor de rest van je leven laat staan terwijl je het nooit meer aanraakt, krijg je iedere maand van Microsoft een rekening voor die data. Dus er zijn aspecten, als we het hebben over migratie naar de cloud, die sterk gerelateerd zijn aan kosten. En op een aantal punten kom ik daarop terug. Eerst is identity. Op een of andere manier moet ik te weten komen wie dient deze declaratie in. En misschien ga ik wel gebruik maken van mijn Active Directory. Dat zou wel handig zijn in het Microsoft scenario, want daar staan wij allemaal in. Of misschien wil ik ook wel andere authenticatieproviders toevoegen. Dus wat zou je kunnen doen? Nou, realiseer je dat als we het hebben over identity, in de cloud eigenlijk alles claim-based gebeurt. Dus in je code krijg je een claim en op basis van die claim ga je autoriseren. En bepalen wie wat mag. Claims zijn niet alleen in de cloud, hè, die zijn inmiddels op heel veel meer plaatsen binnen de Microsoft-familie. Maar als je ze nog niet kent, is dit een goede gelegenheid om dat te gaan doen. Claims leven in de cloud en zijn sterk verbonden met identity en security in de cloud. Eigenlijk is het zo in de cloud, zeggen we, van zorg nou in je code dat je gebruik maakt van claims en wie waar wat autoriseert. Hou dat buiten je code. En er zijn twee security token services die je daarvoor kunt gebruiken in de Microsoft-familie. De Active Directory Federation Services en de ACS, de Access Control Services. De Access Control Services is een onderdeel van de App Fabric, dus dat is een echt Windows Azure component. De ADFS heeft niets met Azure te maken. Is iets wat je on-premise draait in jouw omgeving om je Active Directory te ontsluiten naar de buitenkant. Dat is wat hij voor je kan doen. Maar dit zijn twee services die je kunt gebruiken. Uiteindelijk leveren ze allebei een claim op. Dus in je code maakt het niet zoveel uit wat je gebruikt. In de code gebruik je waarschijnlijk Windows Identity Foundation, .NET API, om die claims te gaan uitlezen. Dit zou een scenario kunnen zijn. Het eerste scenario. In dit scenario kies ik ervoor om de Microsoft Active Directory te gebruiken. Daarvoor een Active Directory Federation Services te plaatsen, zodat ik mijn claims krijg. Die zorgt ervoor dat ik mijn claims krijg. Mijn code vertrouwt deze Active Directory Federation Services. Op het moment dat ik aanlog via mijn browser, authenticeer ik gewoon tegen mijn normale Active Directory. Zeg tegen de ADFS, maak hier een claim van. En die stuur ik door uiteindelijk naar de applicatie. Dan heb ik gewoon integrated security te pakken en zou ik met single sign-on mijn applicatie kunnen benaderen die in de cloud draait. Ja, dus dat is een scenario wat je hier hebt. Dus iets als single sign-on is gewoon mogelijk. Dat is geen probleem. Ik heb twee onderdelen. On-premise authenticeer ik mij tegen de Active Directory. In de cloud maak ik gebruik van de claim. Een scenario. Dit zou een ander scenario kunnen zijn. Ik zeg, ja, ik ga niet alleen met mijn Active Directory aan de gang, maar ik sta ook toe om Microsoft-medewerkers met hun Live ID bekend te zijn binnen mijn applicatie. Ze kunnen ook met hun Live ID. Dan zou ik gebruik kunnen maken van de Access Control Services, de ACS. Die Access Control Services leeft in de cloud. Gisteren in de keynote werd het heel even gedemonstreerd ook. Daar kan ik configureren en aangeven. Voor mijn applicatie is het oké wanneer iemand komt met zijn Live ID. Dat is prima. Of wanneer iemand komt met zijn Facebook account en hij heeft zich daar geauthenticeerd. Dat mag. Kan ik configureren en als die dat gedaan heeft, kan ik de informatie die ik binnenkrijg transformeren naar de juiste claim. En die claim kan ik weer gaan gebruiken in mijn code. Dus ook de ACS levert conceptueel een claim op die ik kan gebruiken in mijn code. Dus ik zou ervoor kunnen kiezen om die expense applicatie zo te maken dat die en werkt met de Active Directory Federation Services voor gebruikers die op ons netwerk zitten en zit ik daar niet, kan ik bijvoorbeeld met mijn Live ID binnenkomen en ga ik alsnog die expense applicatie in. Dat zou je kunnen bereiken. Er is een vraag. Ja, de vraag is hoe koppel je bijvoorbeeld een Live ID aan een Active Directory account, want potentieel kan de Live ID Anko ook in de Active Directory staan als Anko. En dat kan dezelfde zijn. Op zich kun je dat in de ACS op die manier configureren. Dat je dat koppelt. Maar dat zijn rules die jij moet gaan ingeven in de ACS. Dus er is een management in de ACS. En dan kun je die dingen gaan koppelen. Het kan uiteindelijk kan dat dezelfde claim opleveren voor de applicatie. Maar die rules zul jij moeten programmeren of configureren in de ACS. Maar dat kan. Ja. Andere vraag. In hoeverre zijn deze scenario's afhankelijk van welke browser je gebruikt? Je zult iets moeten hebben als cookies. En dat is eigenlijk de eis. En verder is dat niet echt afhankelijk van de browser. Maar er zullen misschien wel browser issues zijn. Maar ik ken ze op dit moment niet. Maar in basis gaat het om cookies. Die moet je toestaan in je omgeving. En anders gaat het niet lukken. Geldt het ook voor de single sign-on? Niet als je via de Active Directory Federation Services werkt, alleen via de ACS. Ja. Maar dit is die Access Control Service conceptueel. Dat is een ding dat leeft in de cloud. Jij als stuk code, als applicatie, gaat een trust staan met die ACS. En je vertelt tegen de ACS, ik vind het prima als jij mij een claim oplevert en dat jij ervoor zorgt dat de gebruikers die bij mij binnenkomen geauthenticeerd zijn. Dat is eigenlijk het spel wat hier is. Dus op het moment dat de gebruiker gaat aanloggen, wordt hij richting die ACS verwezen. Die zorgt ervoor dat hij geauthenticeerd wordt, creëert de claim. En die kan de gebruiker vervolgens aan de applicatie gaan meegeven. En daar staat in dat ik Anko ben, welke afdeling dat ik werk, wie mijn manager is of wat je daar ook in zou willen hebben. En een claim is in feite een property bag. Dus jij bepaalt wat je in die claim zou willen hebben. En als het voor jouw applicatie relevant is wat de kleur ogen van iemand is, zou dat in de claim kunnen staan. Nee, je kunt daar heel creatief in worden. Ik denk niet dat de kleur ogen interessant is voor de expense applicatie, maar je kunt dingen voorstellen waar dat zo is. Dus dat is de claim. Er is een alternatief op dit moment. Een best wel makkelijk alternatief. En ook een alternatief wat gezien wordt als een heel veilig alternatief. En dat is het virtual network. Ik noem het al als een nieuw onderdeel van Windows Azure. En wat virtual network voor je doet, die zegt eigenlijk, ik bouw een beveiligde verbinding op. Een IPsec verbinding. Dus enerzijds jouw datacentrum. En anderzijds de cloud. En alle CPU en alle dingen die jij gaat draaien in de cloud, die kunnen dus over die verbinding, je zou het kunnen zien als een VPN-achtige verbinding. Over die verbinding kunnen ze naar jouw datacentrum en kunnen zich bijvoorbeeld gaan authenticeren tegen de Active Directory. Dat betekent dat wanneer jij IIS draait in de cloud, in de Azure Cloud, dat jouw IIS zou kunnen gaan draaien onder een account die bekend is in de Active Directory. Dus op die manier kun je eigenlijk je datacentrum, zo wordt het ook gezien, uitbreiden, dynamisch en elastiek, want dat is een aspect van de cloud, in de Azure Cloud. Dus vanuit je normale on-premise omgeving kun je machines erbij gaan maken, virtuele machines gaan maken, en die draaien in de cloud. Dat betekent ook bijvoorbeeld dat je een applicatie kunt hebben die in de cloud draait, die zich authenticeert tegen Active Directory, maar die bijvoorbeeld ook tegen een SQL Server gaat praten, on-premise, met integrated security. Dat zijn scenario's die je kunt bereiken wanneer je gebruik gaat maken van die Virtual Connect. Dus die Virtual Connect wordt gezien als een brug voor het uitbreiden in de cloud van je eigen on-premise omgeving. Ook dat zou je kunnen gebruiken. Het is niet echt interessant voor internetapplicaties, voor het openstellen via Live ID of aspecten die ik net noemde. Maar wel misschien voor applicaties intern in huis. Dus dat zijn een aantal mogelijkheden die je hebt als het gaat om identities. Belangrijke begrippen, claims, Active Directory Federation Services, de ACS en Virtual Connect. Dat zijn de mogelijkheden. Goed, dan in die applicatie hebben we te maken met opslag. De meeste applicaties hebben te maken met opslag. Een aantal plekken in dit scenario waar ik informatie ga opslaan. Informatie, die regels die ik aangaf van mijn declaratie. Mijn bonnetje van mijn lunch op 17 april. Zoiets, een regel. Ik heb te maken met die bonnetjes die ingescand zijn. Dus meer file-based informatie, een blob zou je kunnen zeggen, van mijn ingescande document. Dus dat soort informatie heb ik ook in mijn applicatie. Dus er zijn een aantal plaatsen waar ik met storage heb. Vandaag werken we met een SQL Server database, on-premise. We werken met een user profile die in die database staat. En we hebben een file share waarop die bonnetjes binnenkomen. En waar we een uniek nummertje aan een bonnetje koppelen, wat weer geregistreerd wordt in de database. Dat is eigenlijk wat we doen. Nou, als je met Azure aan de gang gaat, zijn er in basis twee plaatsen waar je data kunt bewaren. Enerzijds als onderdeel van Windows Azure, zou je kunnen zien als je filesysteem in de cloud. En dat heet Windows Azure Storage, dat is één. En twee, SQL Azure. En SQL Azure, wat ik net al zei, is ons relationeel database systeem. Dus dat zijn eigenlijk de twee plaatsen waar je data kunt bewaren. Die Azure Storage heeft weer een aantal specifieke formaten. Daar zeg ik zo nog iets over, maar hier gaat het over. Wat is de eerste keuze die je daarin maakt? SQL Azure is een relationeel database management systeem met een query engine, met transact SQL en al die dingen die je verwacht met een SQL database. Windows Azure Storage, die kennen we niet on-premise. Kortom, wanneer jij jouw applicatie afhankelijk maakt van Windows Azure Storage, wordt het erg lastig om die applicatie uit de cloud te trekken en weer on-premise in je eigen omgeving te gaan draaien. Dus als dat een eis is, sommige van mijn partners hebben dat als eis, dat ze zeggen van ja, we willen hem ook altijd nog on-premise kunnen draaien, dan kun je eigenlijk geen gebruik maken van Windows Azure Storage. Dat bestaat niet. On-premise, die kennen we niet op Windows Server of in de omgevingen van Windows. Dus dat is een keuze daarin. Een ander aspect is, dat zou juist een voordeel zijn voor Windows Azure Storage. Windows Azure Storage is heel veel goedkoper dan SQL Azure. Veel goedkoper. 1 gigabyte per maand Windows Azure Storage kost je $15. 1 gigabyte SQL Azure Storage per maand kost je $9.99. Totaal andere orde grootte. Dus pricing kan een interessant argument worden voor het een of het ander. Hierin. Oké, eerst SQL Azure. Nou, eerst even wat moeten we opslaan als we het hebben over de gestructureerde data. Als we het hebben over gestructureerde data, moeten we in mijn applicatie gaan opslaan het feit dat ik een declaratie heb met wat gegevens over wie het is en over welke periode het gaat en een aantal regels. Dat moet ik opslaan. Was er een vraag? Ja? Ja, de vraag is, is er toch ook zoiets als een virtueel filesysteem bovenop storage? En zou dat kunnen helpen als je het hebt over, ik wil mijn applicatie en on-premise en in de cloud kunnen draaien? Ja, er is iets dat heet een Windows Azure Drive. Dat is de naam. En een Windows Azure Drive maakt onderliggend gebruik van Windows Azure Storage, van Blob Storage, een bepaalde variant. En die Windows Azure Drive, die kun je mounten in je virtuele machine. En daar lijkt het alsof dat je een normale NTFS-drive hebt. En kun je dus met je normale APIs, die je ook zou gebruiken tegen een NTFS-drive, lokaal, kun je die benaderen. Create directory, maken file aan, copy een file, dat soort gedrag. Dat is dus 1-op-1 vertaalbaar. Maar er zitten nogal wat beperkingen aan een Windows Azure Drive. En de grootste beperking is dat je een Windows Azure Drive slechts 1-op-1 kunt koppelen aan een virtuele machine. En dat is eigenlijk tegen het gedrag van de cloud, want je wil van zo'n virtuele machine misschien wel 10 instanties draaien, omdat het einde van de maand is voor mijn expenseperiode en ik veel rekenkracht nodig heb. En dat gaat niet. Dat gaat niet met een Windows Azure Drive. Dus misschien dat het zou kunnen helpen in sommige situaties, maar dit is een zeer grote beperking in dat geheel. En er zijn ook andere formaten storage, waar ik zo nog naar ga kijken, die we niet kennen als equivalent. Maar er is dus wel iets als Windows Azure Storage Driving. Sorry, wat kan ik aangeven? In Windows Azure Storage. Ja, ga ik je zo vertellen. Vraag is, als we het niet kennen on-premise, wat zou ik er dan überhaupt willen opslaan op een Windows Azure Storage ding? Ga ik je zo vertellen wat dat zou kunnen zijn. Eerst is SQL Azure. SQL Azure is eigenlijk wel heel makkelijk als het gaat om migratie. Want SQL Azure, daarmee kun je in 9 van de 10 gevallen, of misschien wel in 99 van de 100 gevallen, een bestaande SQL Server database 1-op-1 migreren naar de Azure Cloud. Want het is een normale SQL Server database. Als je daar een create table doet, dan snapt hij dat. Als je daar een insert doet, dan snapt hij dat. Als je daar een select doet, dan snapt SQL Azure dat. Stort plezieren, snapt hij. Triggers, snapt hij. Indexen, snapt hij. Views, begrijpt hij allemaal. Nog sterker, je kunt met je SQL, met je management tools die je gebruikt voor SQL Server, kun je gewoon een connectie maken naar een database die leeft in de Azure Cloud. Het is een normale database en hij praat het protocol TDS. Tabular Data Stream, dat is het protocol wat SQL Server praat. Dus alle tools die dat doen, kunnen dat. Je kunt met OLEDB erheen, je kunt met ARA.NET erheen, met Entity Framework. Alles blijft werken. Het is een normale SQL Server database. Zijn er redenen om het niet te doen? Als je gestructureerde data hebt, pricing is een reden. Komt zo bij. Pricing is een reden. Een hele belangrijke reden. Er is een limiet op deze database. En de limiet is dat je database kan nooit groter worden dan 50 gigabyte. Kortom, heb jij nu een database van 1 terabyte, dan past die niet in SQL Azure. Gaat niet. Dus dat is een reden. Er zijn nog een aantal dingen die we missen in de engine. En die, als jij die gebruikt, heb je ook een probleem. En je moet het voornamelijk zoeken in de hoek van de Common Language Runtime. Dus je kunt geen datatype maken gebaseerd op een Common Language Runtime type. Want er is nog geen Common Language Runtime op die manier aanwezig in SQL Azure. Maar je kunt wel bijvoorbeeld special data, die ook op zich weer rust op de CLR. Dus het kan wel voor een aantal datatypes die wij als Microsoft hebben gedefinieerd, maar je kunt het nog niet zelf. En je kunt ook nog geen stort plezier maken op basis van de Common Language Runtime. Dus als je dat soort dingen hebt, dan gaat het nog mis. Maar het belangrijkste is eigenlijk de omvang. Dat is één. Daar gaan we je bij helpen. Want het hele idee van SQL Azure is niet dat we een hele grote machine voor jou neerzetten. Maar dat je je load gaat verdelen over een aantal kleinere machines. Waardoor je ook je queries daarover zou kunnen gaan verdelen. En er is een onderdeel onderweg, en dan kun je nu al naar de beta kijken. Dat heet SQL Azure Federation Services. En Federation Services zorgt ervoor dat je een database van bijvoorbeeld 1 terabyte kan verdelen over heel veel kleinere databases van 50 gig. Terwijl het lijkt voor je code dat het 1 database is. Maar je hebt uiteindelijk heel veel. En die zijn dan ook verdeeld over heel veel disks en heel veel machines. Dus we geven je een soort framework eroverheen, waarmee je dus wel dat soort grote databases kunt gaan doen. Dat is er nog niet. Dus als je vandaag de dag hebt, heb je wel een probleem. Het is nog niet in productie, laat ik het zo zeggen. Was een vraag. Kun je normale database detachen? Of kun je bijvoorbeeld een backup maken van een database? Zou ook nog een vraag kunnen zijn. En dat weer restoren of attachen in de cloud? Nee, dat kan nog niet. Heeft er alles mee te maken dat SQL Azure is een abstractie op die onderliggende hardware, op die CPU's en die storage waar ik het over had, wat de cloud voor je doet. En eigenlijk zeggen wij tegen je, maak je daar nou geen zorgen over. Je kunt ook niet meer zeggen, mijn MDF of mijn LDF wil ik daar hebben. Dat bestaat niet in de cloud. Het enige wat je kunt zeggen is, create database. En ergens voor jou, in ons datacentrum, wordt die gemaakt. Dus je hebt nul invloed op het infrastructurele deel of op de files die wij daarvoor gebruiken. Je hebt alleen maar delen op het applicatiedeel. En dat heeft onder andere hiermee te maken dat we niet zomaar toestaan dat je backup en restore gaat doen. Al gaat dat wel komen. Maar nu is die abstractie nog één stap te ver. Maar komt wel. Maar attach, dat betwijfel ik of we dat gaan doen. Oké, dat is SQL Azure. Een ander belangrijk iets is, wat SQL Azure voor jou doet, is in die Azure-omgeving moet je je realiseren dat je dingen met elkaar deelt. Dus we zitten daar met z'n allen op. En het kan zijn dat ik net heel veel CPU-power pak op zo'n machine. En dat jouw verzoek daardoor pech heeft. Dat kan. Want de cloud is ook een woord, belangrijk woord in de cloud is sharing. We delen dit met elkaar. Dus verwacht af en toe een melding van SQL Azure dat je even pech hebt. En als je de call nog een keer doet, dat hij dan waarschijnlijk wel antwoord krijgt, omdat hij of jouw query naar een andere machine heeft verplaatst omdat daarvoor heel veel tijd is, of omdat hij ander klaar is met zijn complexe query. Maar dat is anders dan in je eigen omgeving waar die machine van jou is. Voornamelijk. En waar jij het bepaalt. Dat is anders. Dus je zult iets moeten doen als probeer het gewoon nog een keer. Retry logic. Dat is één. SQL Azure. Migraties van SQL Azure gaan meestal redelijk simpel. Nog sterker, wat ik af en toe doe, ik draai wat wij noemen binnen Microsoft een Azure Lab. Dan nodig ik een ISV uit. Of eigenlijk nodig ik 3 ISV's tegelijk uit. Ik zeg, kom naar Microsoft. Gaan we 3 dagen bij elkaar zitten. Neem je PC of je laptop mee. Zorg dat je je source code hebt. En dan gaan we je app omzetten naar de cloud. De komende 3 dagen. Heb ik dat de afgelopen 3 maanden 3 keer gedaan. Er zijn 9 ISV's. Alle 9 hebben een app draaien in de cloud. Dus dat zijn het soort timeframes waar je aan moet denken als je een normale ASP.NET SQL Server gebaseerde applicatie hebt. Overigens zat hier ook een Java applicatie tussen, zodat ik je zo nog iets meer over vertellen. Maar het zijn geen weken waar we over hebben. Misschien nog wel daarna om dingen te veranderen of te verbeteren, dat zou kunnen. Maar in basis het overzetten valt wel mee, zeker als je een SQL Server database hebt. En MySQL gaat overigens ook heel makkelijk, want daar gebeuren er gebeuren nooit hele vreemde dingen in, dus die code kun je vrij gemakkelijk ook overzetten. Dan Windows Azure Storage. Nou, er was een vraag, waarom zou je dat willen gebruiken als we geen equivalent on-premise hebben? Ja, ik denk een belangrijke reden, 1 is, het is heel veel goedkoper. Een prijs is bij veel mensen een argument. 2, je kunt hier oneindig veel data opslaan. Je kunt hier petabytes aan data kwijt. Dus de limieten die we in SQL Azure hebben, kennen we niet in Windows Azure Storage. Het is hele goedkope, snelle, betrouwbare data. Alle data die je opslaat in Windows Azure Storage, die repliceren wij 3 keer. Dus de technische beschikbaarheid van die data is in feite geregeld voor je. Hoef je geen zorgen meer over te maken. Overigens SQL Azure repliceren we ook 3 keer. Als je gebruik gaat maken van Windows Azure Storage, dan is het belangrijkste om te leren kennen het begrip dat heet een partitie. En een partitie zorgt voor jouw schaalbaarheid. En in basis bepaal jij, als je objecten gaat definiëren op Windows Azure Storage, hoe de partitieverdeling eruit ziet. En alles wat jij in 1 partitie stopt, dat zit dicht tegen elkaar aan. En is dus snel als je dat met elkaar zou willen, als je daar een query over doet, als dit je soort data is. Die partities, die zijn belangrijk voor Windows Azure Storage, want op basis van die partitie neemt die beslissing en zegt, hey, deze partitie staat nu op dit stuk hardware, maar daar is het wel heel erg druk. Weet je wat, ik verplaats hem naar dit stuk hardware. Maar dan verplaatst hij de partitie. Dus die data blijft bij elkaar. Jij kunt kiezen voor de partitie, dat kan een customer ID zijn, maar het zou bijvoorbeeld ook een regio kunnen zijn. Of een land waarin je data bij elkaar zou willen hebben. Of een maand, een periode. Ik wil alle data van de maand april graag bij elkaar hebben, want daar doe ik veel vraagstellingen over. Dat is anders dan in SQL Azure, want in SQL Azure kun je indexen maken. Dat gaat niet in Windows Azure Storage. Dan kun je geen indexen maken. Kun je alleen maar 1 index maken eigenlijk, en dat is je partitie. Je zou het kunnen zien als een index, maar je hebt er maar 1. Dus dan moet je heel zorgvuldig kiezen als het gaat om de partitie. We kunnen 3 soorten data kwijt op Windows Azure Storage. Blobs, tables en een queue. Dat zijn de 3 soorten data. Wat gaat er in een blob? Bijvoorbeeld mijn gescande bonnetje. Documenten. Mijn YouTube filmpjes. Dat soort dingen zouden in een blob kunnen gaan. Op die blob hebben we die abstractie van Windows Azure Drive die we net noemden. Dat zit boven op die blob. De tweede is tables. En tables is een verschrikkelijk foute naam. Tables, ik weet niet wie het ooit bedacht heeft in de Microsoft. Ik ben er niet tegengekomen, of haar. Maar tables zijn eigenlijk entities. Of een property bank. Een verzameling aan data die je daar kunt opslaan. Tables suggereert alsof dat we te maken hebben met een relationeel ding. Dat is het absoluut niet. Maar je kunt wel gestructureerde data daarin kwijt. Dus de data die ik bijvoorbeeld kwijt wil als het gaat om mijn regels van mijn expense report, zou ik kwijt kunnen in een Windows Azure Storage Table. Heel erg goed. Dat is veel goedkoper dan SQL Azure. Dus die kan ik daarin kwijt. De derde variant die we hebben zijn queues. En queues, die liet ik je al even heel kort zien in het eerste plaatje, die heb je nodig om werk wat je wil draaien op de achtergrond te scheiden van werk wat je draait aan de voorkant. Dus een queuing mechanisme. Dus dat zou een reden kunnen zijn om Windows Azure Storage te gebruiken als je een queue nodig hebt. Dat kan een belangrijke motivatie zijn. Queuing kennen we natuurlijk wel on-premise. Hè, met MSMQ of MQ Series of wat je ook zou willen gebruiken. Het nadeel is dat de Windows Azure Storage queue weer een eigen API heeft. Die niet hetzelfde is als die van MSMQ. Dus je kunt niet zomaar over naar on-premise. Concept wel, maar niet met de API. Oké. Als het gaat om mijn data in ons scenario waar we het over hebben, dan zijn Windows Azure Tables wel interessant. Kan ik terabytes aan kwijt, 100 terabyte per table. Dus kan ik even schalen. Kan ik benaderen met .NET classes, kan ik mijn link queries op doen. Maar bijvoorbeeld geen joins. Tables kennen geen query processing zoals SQL Azure kent. Bestaat daar niet. Dus als ik iets van joining zou willen doen, moet ik dat weer lokaal gaan doen. Dus de prijs die ik betaal voor het gebruik maken van Windows Azure Storage, is dat ik waarschijnlijk meer code moet schrijven ten opzichte van SQL Azure. Dus dat is de afweging die je daar ook in hebt te maken. Ik heb één klant van me, hier in Nederland, die hebben geen migratie van een applicatie te pakken, maar een nieuwe applicatie. En in die nieuwe applicatie hebben zij vanwege kosten besloten om alles in Windows Azure Storage te doen. Ze hebben behoorlijk wat data, dus het is interessant in hun situatie. En dat kan wel. Dat kan wel. Ze hebben heel goed moeten nadenken over die partities. Soms slaan ze data zelfs twee keer op. Hè. Op de achtergrond hebben ze dan een proces lopen die die data analyseert en het nog een keer in een andere partitieformaat opslaat, zodat ze opvraging kunnen doen. Bouw je voor een deel je eigen indexing. Dat is in feite wat ze doen. Maar in hun geval, de eerste berekening is dat ze qua storage component ongeveer een tiende van de prijs hebben ten opzichte van SQL Azure. En dat is in hun geval wel heel interessant. Omdat ze uiteindelijk daarmee per jaar, in hun geval, bijna een 500.000 besparen. Nou, dat zou een heel goede overweging kunnen zijn om gebruik te maken van tables in Windows Azure Storage. Oké, ik ga hier heel even omwege van de tijd overheen. Vraag die vaak komt is, kun je ook transacties doen op Windows Azure Storage? Ja, je kunt ook transacties doen op Windows Azure Storage. Dat is op zich geen probleem. Waar het niet dat die transacties beperkt zijn tot je partitie. Dus je kunt dat niet over partities heen doen. Een heel beperkt formaat van transacties. En je betaalt voor een transactie. Nu vallen die kosten wel mee. Je hebt voor $2 kun je 100.000 transacties doen. Dus kun je even vooruit. Maar je betaalt er wel voor. Ander formaat Windows Azure Storage is de blob. Blob is interessant voor mijn documenten. Maar blob kan ook interessant zijn voor je dingen die je toont in jouw website. Dus plaatjes of fotootjes of andere dingen die je hebt. Die zou je allemaal in blob kunnen zetten. Blob storage. Je kunt gewoon uiteindelijk een URL hebben vanuit je webapplicatie en dan kan die pagina worden opgehaald en kan verwijzen naar een blob. En die blob kan werken met iets wat we noemen het Content Delivery Network. Een Content Delivery Network, afgekort CDN, zorgt ervoor dat die blobs dichterbij komen. Dus we hebben 6 datacentra in de wereld. Eentje bijvoorbeeld in Amsterdam. Voor mensen in Israël is dat vermoedelijk de dichtstbijzijnde. Maar die hebben al wel latency te pakken vanaf Jeruzalem naar Amsterdam. Maar er is ook in Israël is er wel een CDN-datacentrum. Daar hebben we er 24 van in de wereld. En wat je dan kunt doen als je zegt van ik heb die plaatjes in blobstorage staan en ik heb een URL die daarna verwijst, kan dat plaatje automatisch terechtkomen in Jeruzalem. En op het moment dat je de pagina opvraagt, komen de plaatjes van dichtbij. En de rest van de code komt uit Amsterdam. Maar dat zal niet echt het latency-probleem zijn. Dus op die manier kun je je applicatie gaan optimaliseren. Dus dat is iets wat je zou kunnen doen. Dat is wel specifiek opnieuw voor Azure. Dat kennen we niet on-premise. Dus iets specifieks wat je zult moeten introduceren als je daar gebruik van wil maken. Het introduceert een security risico. Want zo'n blob die daar staat, wat het ook zou mogen zijn, kun je aanspreken via een REST interface. En om dat te kunnen doen vanuit mijn pagina, moet ik dus rechten hebben. Dus het staat open in feite. Dat wil je niet met mijn bonnetjes. Met mijn bonnetjes die ik dan misschien eventueel ga tonen in zo'n applicatie. Dat doen wij in onze expense applicatie. Wil ik dat niet. Wat is het alternatief? Het alternatief is dat je door een hosting component, een applicatie component heen gaat en die geeft het aan mij terug. Dan kan ik geen gebruik maken van de CDN. Want dan gebeurt dat in het Amsterdam datacentrum. Mijn applicatie haalt hem op en dan gaat hij over de HTTP-lijn naar de andere kant. Dus dit zijn keuzes die je moet maken. Van hey, vind ik het erg, dit security risico, ja of nee? Voor mijn plaatjes waarschijnlijk niet. Die in mijn website zitten of mijn logo, maar wel voor mijn factuur. CDN, interessant. Queues. Queues geven je het mechanisme om uiteindelijk verschillende taken los van elkaar te scheiden. Dus dat zou je met queues kunnen doen. Ik stop er wat in, een ander pakt het op en gaat asynchroon aan de gang. Wat het queue mechanisme voor je inhoudt. Het is wel wat anders dan een MSM queue. Als je daar gewend bent om mee te werken, die doet wel wat anders. Die is wat stabieler zou ik haast willen zeggen. In het geval van queues moet je het voorstellen als we doen ons best. Maar we geven je geen garanties. Wat bedoel ik met ons? We doen ons best. Als jij een bericht erin stopt, dan komt het er wel uit. Zover gaat het wel. Maar misschien komt het wel twee keer. Misschien is het niet de juiste volgorde. Meestal wel, maar niet altijd. Dus dat soort garanties geven je niet en dat heeft nogal wat implicaties voor jouw code. Dat betekent op het moment dat je daarvan uitgaat dat alles weer in de volgorde eruit komt als dat het erin gaat, nou, dan kun je bedrogen uitkomen. Dus als je dat wil, zul je zelf een ordernummer of iets moeten opnemen in een message. Je moet een bericht meerdere keren kunnen behandelen. Want misschien krijg je hem wel twee keer. Dat noemen we idempotent met een mooi woord. Maar het zou niet uit moeten maken voor je applicatie als je hem twee keer krijgt. Je kunt een bericht hebben wat jouw rol ophangt. Kortom, je hebt een bericht, lees je uit. Iedere keer gaat je code omver voor dat bericht. Het een of andere exceptie. Dat bericht blijft boven in de queue staan. Daar kom je nooit meer uit, tenzij jij code inbouwt, dat jij zelf code inbouwt. Je zegt, nou, ik heb het nu drie keer geprobeerd, want dat houden we wel bij, hoe vaak je het geprobeerd hebt. Gooi hem nu maar weg. Of een of andere listing of eventlog of wat je ook zou willen. Dat soort mechanismen zit allemaal standaard in MSM Queue MQ Series. Het zit niet in ons queuing mechanisme. Heel eenvoudig queuing mechanisme, waar je misschien dingen omheen moet bouwen. Dus dat is Windows Azure Storage. SQL Azure, Windows Azure Storage, dat zijn de twee plaatsen. Zo dadelijk ga ik met jullie hebben over compute. En er wordt vaak de vergissing gemaakt dat wanneer je een virtuele machine start op ons platform, dat kun je doen, dat ding heeft ook lokaal disk. Een local disk. Daar kun je ook wat op wegschrijven. Gaat gewoon werken. Een file of wat je daar ook zou willen wegschrijven. Daar krijg je geen foutmelding op. Echter, die local disk van een virtuele machine, van een rol in Azure termen, die is stateless. Dus als wij beslissen om deze virtuele machine die nu op deze machine draait, om wat voor reden dan ook op die machine te draaien, is alles state weg. Dus heb jij daar files bewaard, mijn bonnetjes zou ik daar best kunnen bewaren, die ingescande bonnetjes, dan zijn ze allemaal weg. Op dat punt. Dus dat zijn dingen waar je mee uit moet kijken. Wat kun je nog meer met die Windows Azure Storage? Er zijn mensen die plaatsen op Windows Azure Storage een Oracle database. Of een MySQL database. Dat zijn dingen die je daar kunt doen, want je kunt daar gewoon een file systeem kwijt. En op zich zou je dat dus kunnen doen. Kun je wel maar één rol attachen, want onthoud, die storage kan niet tegelijkertijd aan meerdere rollen geattached zijn. Dus dat zal niet heel erg schalen, maar kan wel. Dat is storage. SQL Azure, Windows Azure Storage. Dan hebben we ergens een website waarin ik mijn bonnetjes ga intypen. Dus ik heb rekenkracht nodig. Ik moet ergens iets kunnen hosten. Ik heb die OCR software die ik ergens wil hebben. Dus ik moet ergens iets kunnen hosten. Hoe kan ik dat doen? Aantal punten. Ik heb die website. Ik heb een scan device. Misschien heb ik integration services die ik ergens wil hosten. Wat zijn de mogelijkheden? In Azure hebben we het begrip dat heet een rol. En een rol definieert in feite wat jij gehost zou willen hebben. Dus in de rol zit bijvoorbeeld mijn code, mijn websitecode, plus configuratieinformatie aan de buitenkant. Dus ik vertel iets over die rol. Ik vertel bijvoorbeeld, dit is het entry point. Dus deze poorten zet ik open. Zou zomaar kunnen zijn. Of ik vertel over deze rol. Ik wil niet één instantie hebben, maar ik wil 100 instanties hebben van deze rol die gaan draaien. Wat is een instantie? Een instantie is een virtuele machine waar jouw code op draait. Dus dat is wat uiteindelijk een instantie is. En als je het nog verder weg of terugbrengt, een virtuele machine die wij opstarten is altijd een virtuele machine die het operating systeem Windows Server 2008 R2 draait. Dus wat kun je migreren naar het Azure platform? Je kunt alles migreren naar Azure wat draait op Windows Server 2008 R2. Punt. Kan altijd. Want dat is het operating systeem wat wij daar draaien. Een van mijn partners die kwam bij mij in zo'n Azure Lab en die heeft een Java-applicatie die draait met JBoss. Deze applicatie hebben ze letterlijk binnen één dag kunnen migreren naar het Azure platform, want JBoss draait op Windows Server 2008 R2. En daarmee hoeft het niets te doen aan een Java-code. Dus het is Azure, het is Microsoft, maar het kan evengoed Java zijn. Het kan evengoed PHP zijn. Ik ben bezig met een andere partner die gaat de COBOL opdraaien. Draait de Windows Server 2008, dus waarom niet? Dus het gaat veel verder dan dat, maar als je voor jezelf realiseert onderaan de streep, is het een Windows Server 2008 machine die ik tot mijn beschikking heb, dan kan dat. Die rollen, die hebben we in drie smaken. De webrol, de workerrol en de VM-rol. Nou, de VM-rol is een beetje een vreemde eend in de bijt, ga ik zo over vertellen. Maar de web- en de workerrol, die hadden we al een tijdje. En die webrol zou je kunnen zien als de intake in mijn originele architectuurplaatje. En die workerrol als een ding wat op de achtergrond zijn werk doet. En webrol heeft standaard IIS geïnstalleerd. Dus daar zou je je ASMX of je WCF-services kunnen hosten. Je ASP.NET website kunnen hosten. Je classic ASP website kunnen hosten. Die workerrol is een Windows Server 2008 machine, R2, kaal. Er staat niks op, dus dan kun je in feite alles gaan draaien wat je wil. Zou je kunnen zien als een conceptueel als een Windows service die aan de achterkant werk voor je doet. Dus dat zou daarin kunnen zitten. Dus als we gaan kijken naar mijn plaatje hiervoor. Zou kunnen zeggen, nou die webcode, die website is een ASP.NET website. In ons geval ga ik gewoon op een webrol draaien. Makkelijke migratie, 1-op-1. Hoeft niks aan te doen. Die scan service is misschien een service die je ingekocht hebt van een derde partij. Dat is het bij ons in ons geval. Die moet ik dus kunnen installeren. Dat is gewoon een installer die ik draai op Windows. Nou, dat kan. Kies ik een workerrol. In die workerrol heb ik een start event. Dus op het moment dat die rol gestart wordt, gaat die door dat start event heen. In dat start event doe ik een install van mijn scan software. En hij draait in de cloud. Dus dat zijn het soort dingen die je kunt doen met web en workerrol. Dus ook met third party software. Wanneer gaat het mis? Met third party software als die installer van mij, die OCR, verwacht dat ik dingen ga intypen. Dat is onhandig. Ja, want op zich, hij gaat door een start event heen en hij moet tot leven kunnen komen zonder dat ik iets intyp. Dus het moet unattended zijn. Kan ik niks intypen? Jawel, je mag wel wat intypen, want je kunt met een remote desktop connectie gewoon naar die rol. Zou ik dingen kunnen intypen. Dat is niet zo handig, want als jij namelijk een tweede instantie start van dat ding, moet je weer met een remote desktop connectie erheen en dat gaan doen. Want die dingen die je daar intypt zijn stateless. Die hele rol is stateless. Dus het is niet echt een houdbare situatie. Dus eigenlijk moet je een unattended installatie hebben, dan kun je dat doen. Gaat goed. Heb je nou te maken met een stuk software wat niet unattended is, dan zou je kunnen kijken naar de derde variant. En de derde variant is een VM-rol, een virtual machine-rol. En eigenlijk zegt het ding het al, het is een virtuele machine. Wat moet je doen? Je gaat gewoon op jouw eigen omgeving, on-premise, maak je een image. En die image moet voldoen aan de voorwaarden, de basisvoorwaarden, dat je Windows Server 2008 R2 als operatiesysteem hebt. Die image maak je lokaal, daar installeer je deze software op. Bijvoorbeeld Oracle of Citrix of wat je zou willen, kan. Kun je allemaal op installeren. Vervolgens doe je een upload van die image naar de blob storage in de cloud. Dus die Windows Azure storage waar we het net over hadden. En defineer je een rol en zeg je, oh ja, daar staat mijn image, ga die maar draaien. En dan heb jij een image in de cloud draaien waar jouw OCR-software bijvoorbeeld in dit scenario met de hand geconfigureerd is, maar die daar draait. En dan zit de state wel in de image, want het zit ingebakken in die image. En dan kan ik er 1 van starten, kan ik er 2 van starten, kan ik er 10 van starten. Maakt op zich niet zoveel uit. Dus dat zijn redenen waarom je zou kunnen kiezen voor een VM-rol. In basis, ik kom er bijna nooit tegen dat het echt nodig is. Meestal komen we weg met een web- en een work-rol. Die rol, ik had net over configuratie, je hebt endpointen, je configureert iets als het aantal. Iets anders wat je nog configureert, is het formaat van de rol. De size van de rol. Dus iedere rol komt met een size en dit zijn alle mogelijkheden die we nu hebben. Ja, het zijn een soort kledingmaten, van extra small tot extra large. En als je een extra small kiest, dan zie je dat wat je krijgt aan CPU van ons en memory. En als je een extra large kiest, zie je dat je 8 CPU's van ons krijgt. Hè. Dus dat is een beetje wat daarin zit. Heeft het heel veel zin om naar een extra large rol te gaan? Vaak niet. Heeft alleen maar zin als jij een applicatie hebt die multithreaded is. Want wat heb je aan een 8 cores als jij niks doet met die threads? Kun je beter 8 instanties van 1 thread starten. En het schaalt qua prijs lineair. Vanaf small tot extra large zie je dat de prijs lineair is. Dus daar heb je niet heel veel last van. Dus het schaalt lineair. Dat is wel ook een aspect. Het formaat wat jij kiest zegt iets over de prijs. Die wij voor jou per uur berekenen. Dus de prijs die hier staat is per uur. Hier wordt overigens heel vaak een vergissing gemaakt. Want ik vertelde, ik heb het nu ook alweer een paar keer gezegd, je betaalt voor de rekenkracht die je gebruikt. Maar wat is nou een uur rekenkracht? Daar kwamen wij ook niet zo goed uit. Toen hebben we een model gekozen wat voor ons prijstechnisch interessanter was. Hoe werkt het? Op het moment dat jij een rol start, zeggen wij allokeren nu voor jou een extra small of een small machine. Wat het ook mag zijn. Of jij er gebruik van maakt of niet, dat tellen wij niet. Dus jij zou een website kunnen hebben, in mijn geval, die expense website. Ik kies daarvoor het formaat small. Daar kan ik mijn website mee hosten. Op het moment dat ik hem start, en het is 1 mei, en waarschijnlijk niemand bij Microsoft gaat dan zijn expense indienen, dan zegt het Azure team, dat is dan jammer, want hij is wel gedraaid. En wij moesten ervoor zorgen dat hij beschikbaar was. Dus je gaat gewoon betalen. Komen er 100.000 mensen op dezezelfde site en het lukt om dat met een small rol te doen, dat ook prima, betaal ik nog steeds hetzelfde bedrag. Dus je betaalt voor het feit dat hij gestart is. En nog sterker, je betaalt in de kleinste eenheid van een uur. Dus als ik hem start en na 5 minuten stop ik hem, dan zeggen wij als Microsoft, 5 minuten is eigenlijk een uur. Een Microsoft uur. Dus de kleinste eenheid is een uur. Je kunt dit van de buitenkant configureren, maar het heeft dus niet zoveel zin als jij naar Azure gaat om iedere 5 minuten een ander getal in te typen. 6, 3, 2, 10. Die prijseenheid waar je mee werkt is een uur. Dus het schalen moet je eigenlijk ook in die eenheden zien. Daar kun je wel interessante dingen mee doen. Een van onze grotere klanten in Amerika, dat is een verzekeringsmaatschappij. Doet 1 keer per maand een vrij heftige berekening, dan hebben ze 10.000 instanties nodig voor 3 dagen. En dan stoppen ze weer. Dus die vragen bij ons, letterlijk in configuratie doen ze 10.000, krijgen ze 10.000 virtuele machines. Die gaat de berekening doen voor hun verzekeringding. En na 3 dagen geven ze ze weer terug. Dat is interessant, want anders hadden ze 10.000 machines moeten hebben. Ergens. Stel je voor, je moet uren schrijven. En je werkt bij een van de bekende partijen in Nederland. En je moet dat op maandagochtend voor 9 uur gedaan hebben. Of voor maandagochtend 12 uur, laten we dat zeggen. Dan zou je zien dat iedereen tussen 9 en 12 die maandagochtend zijn uren gaat schrijven. Dan zou je kunnen zeggen, iedere maandag start ik om 9 uur, start ik 3 extra rollen om de lood op te vangen. En die gooi ik weer af maandag om 12 uur, want dan schrijft niemand uren meer. Bijna niemand. Dus dat zijn patronen die je kunt hebben als we het hebben over de cloud. Wij doen dat niet voor jou. Dus wij gaan niet beslissen voor jou, hey, misschien heeft deze applicatie wel een extra instantie nodig. Waarom niet? Dat heeft te maken met deze slide. Want als wij dat zeggen, je hebt een extra instantie nodig, ga je $12 per uur meer betalen. Of 24, of wat dan ook. En dan zeggen jullie aan het eind van de maand, ja, daar heb ik niet om gevraagd. Want dat zat niet in mijn budget. Dus jullie moeten dat beslissen. Dat kun je doen in de portal. Kan. Maar dan word je minder blij van als je dan iedere maandagochtend dat moet invullen en eind van de middag weer moet uitdoen. Je kunt een tool van derden kopen, waar je op basis van business rules dit kan doen. Tijden of andere dingen. Je kunt het ook in je eigen software bakken. Want er is gewoon een API. Op die hele wolk van Azure zit een management API, een .NET API. En dan kun je al deze vragen stellen. Dan kun je gewoon zeggen, doe maar een extra instantie van deze website. Dat is geen probleem. Die webrol, dat is een andere misvatting waar ik met jullie over heb. Die webrol, dat is niet 1-op-1 een website. Die webrol is een Windows Server 2008 machine met IIS. En kan jij in 1 webrol 20 verschillende websites hosten? Omdat het eenmaal past. Veel plezier. Dus het is niet 1-op-1. Dus hou daar rekening mee. Als het weer gaat om geld, is dat een interessant argument opnieuw. Het is gewoon een full IIS die je daar tot je beschikking hebt. Kun je precies dezelfde dingen doen als je nu on-premise mee kan. Web- en worker roles, wanneer doe je wat? Nou, dit is een mooi voorbeeld. Dit komt eigenlijk weer terug op dat eerste patroon. Dus het scheiden van het werk. Je kunt je voorstellen dat die website van mij draait in een webrol. Maar bijvoorbeeld die scan software, die draait aan de achterkant. En die draait gewoon in de workerrol. En ik kan bijvoorbeeld die workerrol een schop geven door een bericht in de queue te stoppen. Zeg, er staat weer een document voor je, ga je processen. Dus dat is een normaal patroon wat we gebruiken. Hetzelfde als met een webrol. Een workerrol is niet 1-op-1 één taak. Je kunt ook in een workerrol naar 2 queues luisteren of 3 queues luisteren. Je kunt ook in een workerrol scannen en 3 andere taken oppakken. Rekenen en nog iets doen. Maakt op zich niet uit. Ik bedoel, het is niet 1-op-1. Ook een workerrol is een Windows Server 2008 machine. En zoals je op een Windows Server 2008 machine meerdere Windows services kan draaien, kun je ook meerdere taken toekennen aan een workerrol. Dus dat zou weer een optimalisatie kunnen zijn. Nou, dat staat in feite ook hier. Ik ga deze even overslaan. Want, zoals ik in het begin al zei, een belangrijk aspect als het gaat om migreren naar Azure, als het gaat om het design, is geld. Ik heb een paar keer genoemd. Waar je betaalt voor eigenlijk alles in de Azure Cloud. Alles wat je er doet, kost geld en het een kost meer dan het ander. Goed. Dus dit aspect krijgen we terug in ons design. Of opnieuw of voor het eerst. Maar je hebt het. Waar betaal je voor? Nou, gelukkig hebben we het nodeloos complex weten te maken met andere modellen. Maar als je die modellen terugbrengt tot wat het is, betaal je voor 3 factoren. Rekenkracht in die rollen die ik je net liet zien. Dat is in feite het rekenkrachtaspect. Storage. Windows Azure Storage of SQL Azure. Dat is het tweede aspect. Het derde aspect waar we het nog niet over gehad hebben is bandbreedte. Alles wat jij in de wolk stopt kost geld en alles wat je eraf trekt kost geld. Dus HTTP-verkeer bijvoorbeeld. Maar ook als ik een document van buitenaf upload naar mijn Windows Azure Storage Blobs. Mijn bonnetje, dan kost dat geld. Dus dat is een aspect wat erin zit. Dus CPU, disk en bandbreedte. Dat zijn de drie dingen. Dus al die andere prijsmodellen van Microsoft kun je rustig even vergeten. Hier komt het altijd op neer, op deze drie. Dat betekent dus hoe minder rekenkracht je gebruikt, hoe minder disk je hebt en hoe minder bandbreedte je gebruikt, hoe goedkoper het gaat worden. Dat is een snelle, simpele optelsom. Waar betaal je in ons geval voor? Stel je voor, ik ga die applicatie migreren naar zo'n soort architectuur. Ik heb een website. Daarop draait mijn ASP.NET code. Daar kan ik met mijn browser heen. Daar heb ik misschien Windows Identity Foundation naar mijn Active Directory. Al het HTTP-verkeer naar die website kost mij geld. Voor die website heb ik een webrol. Kost mij geld. Ik maak misschien gebruik van de access control services, omdat ik mensen toesta met een live ID naar binnen te gaan. Iedere authenticatie via access ACS kost geld. Dus het kost geld om dat bijvoorbeeld via live ID's te gaan doen. Als ik iets opsla in blobs, omdat ik mijn event logging ergens kwijt moet hebben, kost dat geld. Als ik ga scannen en ik bewaar dat in blobs, kost dat geld. Die scansoftware draai ik in een worker role, omdat ik daar mijn OCR-software in kan draaien. Dat kost geld. Alle gestructureerde informatie, mijn expense regels, bewaar ik in SQL Azure. Omdat ik dan makkelijk kan migreren van SQL Azure naar SQL Server en omgekeerd. Dat kost geld. Dus je ziet al die facetten waar we eigenlijk doorheen zijn gegaan, die kosten allemaal geld. Hoe je het went of keert. Die queuing, als ik queues gebruik, Windows Azure Storage, dat kost geld. Dus uiteindelijk kun je je design of zul je design moeten optimaliseren als het gaat om geld. En dan krijg je dit soort keuzes. Dat is één van de keuzes, maar je hebt veel keuzes. Ga ik nu, conceptueel gezien is het namelijk heel makkelijk, om voor ieder queue, voor iedere taak, een eigen workerrol aan te maken. Dat zou ik kunnen doen. Maar ik zou ook één workerrol kunnen hebben die drie queues uitleest. Gewoon even goed, als die dat aan kan, waarom niet? Dus dat zijn het soort optimalisaties die zul je moeten toepassen in het model om uiteindelijk kosteneffectief te zijn. Anders krijg je een interessante prijsberekening. Moet je bang zijn voor die kosten? En wat zijn de kosten waar je het meest zorgen over moet maken? Bij alle modellen waar ik tot dusver ben geweest, bij alle designs van alle partners, is de grootste kostencomponent van de drie, waar ik het net over had, is bijna altijd compute. Bijna altijd. Dus compute is de eerste waar je zorgen over zou moeten maken. Dat raakt dit soort dingen. Doe ik niet alles apart, maar kan ik ook dingen samenvoegen in één rol. Wanneer gaat storage je opbreken? Storage gaat je opbreken. Een van mijn partners die heeft een SLA met zijn met hun klanten. Dat ze data voor een jaar lang iedere dag backuppen. En dat ook een jaar lang vasthouden. En dat doen ze in SQL Azure. Dat is interessant. Stel je voor, je hebt één klant. Die heeft een database van 1 gigabyte. Kost je een tientje. Even plat gezegd. Ga ik hem backuppen, kost me nog een tientje. Dat is $20. En dan ga ik die 365 dagen vasthouden. Dan heb ik dus een tientje maal 365. Puur voor backup. Terwijl ik één database live heb waar ik gebruik van maak van een tientje. Dat is een duur kostenmodel als het gaat om storage. Dat zou je liever niet hebben. Wat kun je dan doen? Nou, je kunt proberen een andere SLA af te spreken met je klanten. Dat zou in dit geval best interessant zijn. Wat je ook kunt doen is die data uit je SQL Azure database niet backuppen naar een SQL Azure database. Maar naar Windows Azure Storage. Want daar kost het me 15 cent per gigabyte. Dat voor 365 dagen is al een heel ander prijsmodel. Dus dat zijn het soort afwegingen die in het model zitten. Waar je over na zult moeten denken. Want de meeste mensen worden niet blij van als je die SQL Azure database op die manier moet bewaren. Dus dan is storage een component. Wanneer wordt bandbreedte een belangrijke factor? Een van de partijen waar ik mee samenwerk heeft een platform voor gaming. Kun je games downloaden, kun je games spelen. Games downloaden gaat over het lijntje. Kun je natuurlijk iets bij voorstellen, is dus bandbreedte. Dan wordt bandbreedte weer een aspect waar je over na zou moeten denken. En is compressie best interessant om de prijs naar beneden te krijgen. Dus het hangt wel van de scenario's af. Maar 9 van de 10 gaat het om compute. Bijna altijd. Goed. Als je gaat migreren, zijn dat de modellen waar je rekening mee moet houden. Je moet nadenken over je identity. Hoe weet ik wie wat is en wat kan ik daarmee? Je hebt te maken met storage. Grote keuze tussen SQL Azure en Windows Azure Storage. Je hebt te maken met compute, met de rollen, het samenvoegen van rollen, welk formaat van de rollen heb ik nodig. Daar zul je moeten nadenken en je hebt te maken met kosten. Dit is allemaal nog, wat mij betreft, voor een 1-op-1 migratie, zoveel mogelijk 1-op-1. Als je echt gebruik wil maken van de cloud, dan is dit een leuke stap. Maar dan zul je moeten gaan nadenken over het model wat ik je in het begin liet zien. Kan ik dingen aan de achtergrond doen? Kan ik op die manier mijn model gaan schalen? Dus heb ik een Starbucks model, kan ik dat introduceren in mijn software? Misschien wil je applicatie wel gaan verkopen. Heb ik een multi-tenant applicatie? Multi-tenancy is een aspect, kunnen we uren over praten, maar kan interessant zijn in je applicatie. Heb ik voor iedere tenant een eigen database, bijvoorbeeld? Of heb ik in één database al mijn tenants zitten? Ook dan zijn kosten weer een onderwerp. Monitoring van de applicatie. Ik heb een draai, hoe kan ik hem monitoren? Met mijn System Center kun je gaan kijken. Er is een portal waar je naar kunt kijken. Hij houdt logs voor je bij. Maar het is anders dan je on-premise situatie. Dus daar zul je over na moeten gaan denken. Dus ook migreren is één, maar daarna in productie nemen is nog een ander aspect. Wat daar weer bij komt kijken. En we leren daar nog heel veel. Ik leer daar iedere dag, al mijn partners leren daar iedere dag en Microsoft in zijn geheel. En eigenlijk de hele wereld leert nog heel veel als het gaat om cloud computing. Dus dat zijn een aantal aspecten die zo'n migratie raken. Wil je er meer van weten? Er is heel veel informatie, maar je kunt op CodePlex kun je een voorbeeld vinden van deze expense applicatie die gemigreerd is. Dus zou je de code van dit verhaal willen zien, die kun je downloaden. Kun je gewoon zelf mee spelen. Dan kun je zien wat ze gedaan hebben om die applicatie te migreren. Je kunt ook mijn vragen stellen. Je ziet mijn e-mail hier staan, je ziet mijn Twitter-account hier staan. Dus als er vragen of andere dingen zijn die je via mail wil stellen, dan mag dat. Graag zelfs. En we hebben nog een klein beetje tijd voor vragen die er misschien nu zijn in de zaal. Vraag. De vraag is samengevat van zit een deel voor die koudwatervrees waar ik in het begin over had niet gewoon in het prijsmodel. Want er is weinig te voorspellen over wat het me nou gaat kosten per maand. En het antwoord is absoluut ja. Een groot deel van de koudwatervrees zit zeker bij de kant van de business. Of de mensen die daarover beslissen als het gaat om geld. Zit daar. Je kunt wel iets doen. Ik heb ook prijsmodellen. Dus als je daar echt tegen aanloopt dan kan ik je helpen aan spreadsheet. Maar alleen dit al, het feit dat ik je kan helpen aan spreadsheets, zegt iets over de complexiteit van ons model als het gaat om prijzen. Dus ja, helaas kan ik niet heel veel anders zeggen dat dat een deel van de koudwatervrees is. Zeker weten. Ja, dat is een terechte conclusie. Ja, zit er ontwikkeling in? Ja, er zit zeker ontwikkeling in het prijsmodel. Dus als we het hebben over het Azure team, dan zit er heel veel technische ontwikkeling in. Maar ik denk de komende jaar dat we misschien wel juist heel veel meer ontwikkeling zien in de prijsmodellen en de afrekenmethode. Dus er komen ook dingen in dat je afspraken kunt maken. Ik betaal zoveel per maand, gewoon van tevoren. Dus dan kom je meer richting hosters terecht. Er komen modellen aan waarin je zegt van, ik wil nooit meer dan zoveel betalen. Dus ik heb een limiet, want meer kan ik niet betalen. He, ook dat kunnen aspecten zijn. Dus er komen heel veel nieuwe dingen in om het te verbeteren. Dit is het ruwe model. Dus je ziet eigenlijk gewoon, als je naar dit model kijkt, gewoon al onze kosten terugkomen. Dat is eigenlijk plat wat we dan weer terugbrengen, plus een x procent om dat terug te verdienen. Maar daar komen heel veel transparantere modellen die het makkelijker maken voor de gebruiker. En die zijn in ontwikkeling, maar die zijn er helaas nog niet op dit moment. Ja, welke applicaties moet je niet naar de cloud brengen? Applicaties met een sterk Windows gehalte. Zijn niet de meest geschikte voor de cloud. Dus een WinForm applicatie. Want dan zul je moeten gaan versietrixen op de een of andere manier. Dan wel, dat is de basis. Wat je wel kunt doen, dat doen ook al een aantal klanten van me, is dat je zegt van ik heb mijn Windows applicatie lokaal draaien en die praat services en die services draaien in de cloud. Dat zou nog wel kunnen. Maar het echte Windows gedeelte draait dan daar. Dat is wat mij betreft een belangrijk punt. Andere applicaties waar ik dan aan denk zijn, de meeste kunnen overigens wel, laat ik dat zeggen, maar er zijn een aantal gevallen waar mensen gewoon juridische redenen hebben waarom hun data niet in de cloud mag staan. Dat zou kunnen. Dan past het dus gewoon juridisch gezien niet. Los van het technische aspect zijn er dan andere redenen. Er zijn er niet zoveel in Nederland overigens. Dat zal je verrassen, want zelfs jou en mijn medische informatie mogen in de cloud staan. Er is niks qua Europese regelgeving die dat verbiedt. Dus er zijn niet zo heel veel regels waarin dat mag. Maar je kunt je voorstellen dat Interpol wel voor zichzelf andere regels heeft dan een gemiddeld bedrijf. Dus dat zijn vaak argumenten. Privacy. Emiel. Ja, de data die we gebruiken, die staat op drie plekken. Dus in feite wordt het twee keer gerepliceerd vanaf de moeder, ja. Die data die staat op drie plekken, fysiek, op gescheiden plekken. En je moet het eigenlijk logisch zo zien. Hij staat primair, dat is jouw primaire set. Die wordt gerepliceerd naar iets wat dichtbij is, maar wel andere fysieke hardware. En dan hebben we nog iets, een derde, die wordt asynchroon gerepliceerd. Dus de eerste twee zijn binnen dezelfde transactie. De derde is asynchroon, dus binnen een paar milliseconden en die gaat veel verder weg. Zodat wanneer jouw container uitbrandt of er iets opvalt, dat je data nog steeds ergens staat. En er komt een vierde optie, dat je kunt gaan aangeven, ik vind het ook prima, wanneer mijn data het datacentrum verlaat. Dus bijvoorbeeld dat je kunt zeggen, mijn data staat primair in Amsterdam. Dat kan, binnen Azure. Maar dat je zegt, als secondary datacentrum kies ik voor Dublin. Wat nog steeds binnen de EU is en binnen dezelfde regels valt. Maar wel fysiek een ander datacentrum is. Dus wanneer we iets hebben in Amsterdam, dat Dublin nog steeds beschikbaar is. Vraag. Hoe zit het met garantie? Hoe is het met garantie? Er is op zich een heel uitgebreid contract. Als het gaat om data, wat we wel en niet doen en wat de garanties zijn. We garanderen 100% beschikbaarheid van die data. Dus ook dit. Doen we dat niet, dan ga je geld van ons krijgen. Hè? Dat zijn de policies die daarop zitten. Maar in zo'n soort contractvorm moet je denken. Dus er is een SLA hierover. En daarin garanderen we dat die data er is. We garanderen ook dat de data van jullie is. Dat is ook een vraag die vaak wordt gesteld. Het wordt nooit onze data. Het staat alleen maar in een Microsoft datacentrum. Het blijft jullie data. Je mag het aan alle tijden ervan afhalen. Of verplaatsen. Of naar een andere cloud brengen. Voldoen wij niet aan onze verplichting, ja, dan zullen we geld moeten betalen. Daar komt het eigenlijk op neer. Oké, nog één laatste vraag. Hoe rollen we updates? Updates, dan kun je kiezen eigenlijk in twee modellen. Het ene model, dan zeg je, Microsoft, zoek het uit voor mij. Doe het gewoon, ik wil er niks mee te maken hebben, zorg dat ik up-to-date blijf. Dat is één model. Dan heb je er geen omkijken meer naar, maar dan loop je het risico dat jouw app het niet meer doet. Omdat wij iets fout hebben gedaan. Zullen we natuurlijk nooit doen, maar zou kunnen, theoretisch. Het andere model, zeg je van, nee, dat wil ik niet. Vertel mij maar dat er een update is. En dan beslis ik wel dat ik overga naar die nieuwe versie. Maar dan heb ik misschien eerst getest. Dus je kunt kiezen tussen die twee modellen. En dan heb jij de controle in feite. En dat kies je per rol. Per rol kun je dat gaan kiezen. Oké, het is echt tijd. Bedankt voor jullie aandacht. Ik wil nog even hier als er nog vragen zijn. En veel plezier nog de rest van de DevDays.